VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Welkom bij Nooit meer slapen. Paradiso bestaat 50 jaar en Nooit meer slapen zet het Amsterdamse poppodium in de schijnwerpers met een vijfdelige podcastserie. En straks hoort u de vierde aflevering waarin Atze de Vrieze samen met tafelheer Bob Fosco in gesprek gaat over de 90s. De tijd van de smileys, van de neonkleuren, grungebands en DJ's. En schrijver Roderick Six is ook weer te gast. Hij heeft een verhaal geschreven bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat allemaal na ene. En de komende uur zit ik hier in de studio met Jenne Jan Holtman. Een van de jongste correspondenten in de Nederlandse geschiedenis. Ik heb het even nagevraagd of hij de jongste was, maar die eer wilde hij niet helemaal op zich nemen. Hij werd gestationeerd in het roerige Polen voor de Volkskrant op zijn 27ste. Hij studeerde Nederlands en geschiedenis en deed een master journalistiek en werkte schreef onder andere bij de Groene Amsterdammer.
Fijne correctie alvast. Holtland, niet Holtman.
Nou, daar begin ik alweer met min 1. Maar goed, dat is een nederige positie om in te beginnen. Welkom.
Dankjewel.
Ik wil het natuurlijk zo over Polen hebben, want daar kun je heel bevlogen over praten en daar weet je ook heel veel van af. Maar ik was eerst benieuwd naar dat correspondentschap. Dat is een soort, toch wel een soort erebaan.
Zeker.
Meestal begin je als journalist braaf ergens op de redactie de spelfouten van andermans stukken eruit te halen.
En zo begint het bij mij ook hoor. Ik ben ook gewoon als stagiair begonnen bij de Volkskrant in 2015. Eerst bij Binnenland, Binnenlandredactie. En dan ga je ook gewoon het land in, de vogelgriep in Barneveld verslaan. En meters maken. Veel reizen, veel met de trein. En verslagen maken, reportages maken. En dat ging goed. En inderdaad, het was mijn droom om correspondent te worden. Ik heb dat eigenlijk ook bij de krant toen wel aangegeven. En gezegd, jongens, als het aan mij ligt, dan ga ik naar het buitenland. En toen in 2016 deed die kant zich voor. En die heb ik gegrepen. En nu zit ik in Warschau.
Ja, meteen maar. Ik hoorde ook dat jouw voetbaljournalistiek toch overwoog. dat je andere grote droom was.
Is lang geleden. Is lang geleden. Maar inderdaad, toen ik 16 was en ik voor de schoolkrant ging schrijven, merkte ik dat ik schrijven ontzettend leuk vond. En ik had in die tijd één grote passie en dat was voetbal. Zoals wel meer jongens in die leeftijdscategorie moest en zou ik natuurlijk eerst profvoetballer worden. En toen die droom aan duigen ging, toen dacht ik, dan ga ik er maar gewoon over schrijven. Dus 16, 17 voetbalkrantje opgericht. Dat ik zelf helemaal vol schreef. Van begin tot eind. En dat heb ik een jaar volgehouden. En daarna was het ook wel snel klaar hoor. Toen dacht ik al, ik heb nu ook alles over voetbal geschreven wat ik wilde schrijven. En daarna zijn de interesses wat verschoven.
Ja, want de voetbaljournalistiek is natuurlijk wel echt een mainstream genre inmiddels. Volwaardig en veelkleurig. Heb jij voorbeelden in je correspondentschap dat je dacht, oh, mag ik ooit stukken schrijven zoals?
Jeetje. Frank Westerman. Frank Westerman en Minka Nijhuis. Het zijn twee mensen die ik ook een beetje heb leren kennen. Persoonlijk. En die veel in het buitenland hebben gezeten. En veel lange verhalen hebben gemaakt. Ja. En dat is het mooiste eigenlijk.
En ook twee mensen die echt zich richten op het menselijke verhaal. Hè?
Ja, precies. Dus, dat vind ik ook.
Juist naar het Barneveld in het buitenland gaan. Om daar
dat is het mooiste. Als je de tijd krijgt.
Wat is daar zo magisch aan om die verhalen in het buitenland te zoeken. En niet hier in je eigen taalgebied?
Lastig. Ik denk dat mijn blik altijd gaat naar landen die gebieden waar het moeizaam gaat, slecht gaat. Die verdienen, vind ik, een podium. Mensen in conflictgebieden, in moeilijke landen, krijgen hun verhaal zonder tussenkomst van een journalist niet verteld. En anders gaan die verhalen verloren. Vaak letterlijk. En als je, met name als je op het platteland bent, ook in Polen, ook in Hongarije, dan merk je aan mensen dat het ze goed doet dat ze dat verhaal kwijt kunnen. En daar begint het denk ik bij. En ja, en het zijn soms ook landen waar je, waar een Nederlandse journalist al misschien ook anders helemaal niet zou komen. Dus,
ja, want je verslaat niet alleen Polen, hè? Je hebt meerdere landen onder jouw
ja.
scepter.
Ja, dat, heet nu, dat noemen we dan even Midden- en Oost-Europa, maar het zijn 9 landen.
Dat is gigantisch, dat kun je dat bij
is,
niet voorstellen.
Dat is heel groot en eigenlijk is het ook absurd, maar zo gaat dat in het vak. Dat je,
is dat altijd zo of is dat een bezuinigings
Nee, dat is eigenlijk altijd al zo geweest hoor. Volgens mij, of het moet heel lang geleden zijn geweest, maar dat is voor mijn tijd, maar mijn voorganger had er 14. dus het kan absoluut nog erger. Ja, ik word geacht de Baltische Staten tot Bulgarije te bestrijken. Het eerlijke antwoord is dat natuurlijk niet echt kan. Dus ik probeer Polen en Hongarije in elk geval goed te doen. In Polen woon ik, in Hongarije ben ik met enige regelmaat. En de andere landen probeer ik zo goed en zo kwaad als het gaat in de gaten te houden wat er speelt. En als het belangrijk genoeg is, dan zorg ik dat ik er ben.
Ja, hey, ik zag op jouw cv dat je ook redelijk Arabisch sprak.
Een beetje.
Maar daar heb je niet zoveel aan in Polen, denk ik.
Nee, ik heb nu natuurlijk Poolse les. Een Pools docenten die mij bij de les probeert te houden 2 keer per week. En het is een vreselijk moeilijke taal, maar het hoort er wel bij.
Hoe kom je aan in zo'n land? Het lijkt me een verschrikkelijk kwetsbare positie. Je kent niemand, je kent de taal niet.
Ja.
En dan moet je eerlijkere verslaggeving gaan doen.
Ja,
hoe
dat,
pak je dat aan?
Dat is best wennen. Ik was eigenlijk nog nooit in Polen geweest. Ja, 1 keertje op school, op een reis als scholier. En verder nog nooit. Dus ik ging er heel onbevangen in. Ik kende inderdaad nagenoeg niemand in Warschau. Maar journalistiek, dat is ook wel prettig. Journalistiek is eigenlijk in iedere context wel hetzelfde ambacht. Hetzelfde. Je doorloopt dezelfde stappen. Je moet gewoon met mensen gaan praten. Je moet ze gewoon gaan interviewen. Er is gewoon weer een deadline. Uiteindelijk staat er gewoon weer in de krant en ga je naar een volgende onderwerp. Het principe van journalistiek verandert niet. Dus dat eerste half jaar, ik zit er nu ongeveer 2 jaar. De eerste half jaar hield me dat ook wel gaande. Toen ik nog veel op mezelf was. Nog niet zoveel mensen kende. Klamp je ook vast aan die journalistiek, aan die stukken, aan het maken van goede verhalen.
Ik kan me ook voorstellen dat als je een taal niet spreekt, dat je ook andere dingen juist weer opvalt. Dat je soort, tenminste als ik in het buitenland ben, dan kijk ik bijvoorbeeld veel meer naar de architectuur of hoe mensen met elkaar omgaan, non-verbaal. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat een rijkdom is als schrijver. Dat je juist dat soort, ik weet niet of dat voor een journalist ook telt.
Zeker. Ja, ik probeer dat. Ik probeer het. En je bent een buitenstaander. En dat is ook wel een luxe. Het is ook wel gek. Maar alles in alles schuilt een verhaal. Kan een verhaal schuilen. En het is niet. De alledaagse dingen zijn niet zo makkelijk hoor, om in een krant een reportage kwijt te kunnen. Maar we hebben ook wel speelsere vormen. We hebben een rubriek die heet Bericht Uit. Dat is een wat meer persoonlijke, anekdotische genre. En daar heb ik wel gebruik van gemaakt. Als er iets geks gebeurt in mijn jaren 50 communisten flat, dan vertel je dat verhaal. En dat zegt, die verhalen zeggen vaak veel meer over dat land. Van dag tot dag. Dan laten we zeggen een politieke ontwikkeling waar niet iedereen natuurlijk mee bezig is.
Ja. Het is, ik denk dat heel veel mensen nu luisteren en denken, je kent de taal niet, je weet niet eens, je bent 1 keer geweest op schoolreisje. In godsnaam, waarom zou je huis en haard verlaten? Je vriendin, je vrienden, je familie. Maar voor jou is dat helemaal niet zo gek, hè? Je bent reizend eigenlijk opgegroeid.
Ja, dus toen ik 1 was, zijn we naar Tanzania verhuisd. Daar heb ik 4 jaar gewoond. En later ook in Albanië gewoond, vanaf mijn 6e, ongeveer 3 jaar. Dus reislustige ouders. En dat helpt, denk ik. Ik was wel heel jong, dus het is ook niet. Hoe moet ik zeggen. Ik had wel een leeftijd waarbij alles een beetje vanzelf gaat. Maar het heeft me denk ik wel beïnvloed, ja. Wel geholpen.
Wat was dat voor gezin? Wat deden die ouders?
En mijn vader is echt een ontwikkelingswerker. Een beetje klassiek. Dus die heeft in Wageningen kon je vroeger tropische landbouw studeren. Opleiding bestaat ook helemaal niet meer. En dan ging je naar Afrika. Dat was het idee. En de naam zegt het al, tropische landbouw. Je gaat naar de tropen om boeren lokaal te helpen bij oogsten, bij verbeteren van bepaalde techniek. En dat doet hij al 30 jaar en met succes in allerlei landen. En mijn moeder is hem eigenlijk gevolgd en geeft nu les. Dus zo is het gegaan. Ja.
Ja. Je bent dus in Ethiopië geweest en of Tanzania, sorry, en Albanië. Wat herinner je van die tijd? Je was niet alleen, je had ook een oudere zus. Ben je dan echt alleen maar toegewezen op dat gezin? Of kun je dan als kind toch ook nog wel wortelen ergens?
Ja, met name uit Albanië herinner ik me wel veel.
Hoe oud was je toen?
Ja, 7, 8. Die leeftijd een beetje. Veel voetballen dus, uiteraard, met vriendjes.
Dat verbroedert wel?
Dat verbroedert.
Universele taal.
Ja. En ik sprak toen ook Albanees. Het gekke is dat zo'n taal ook wel weer kwijt. Dat je die zo'n taal ook weer kwijt kunt raken.
Dus kun je het ook nu helemaal niet meer verstaan?
Nee, dat is heel gek.
Dat is wel jammer, hè?
Ik ben terug geweest en het was spoorloos.
Ah, zonde.
Ja.
Neem je het je ouders kwalijk dat ze het niet hebben levendig hebben gehouden?
Nee, want je spreekt thuis toch Nederlands.
Ja.
Dus dat zou dat gaat niet. Ja, zo gaan die dingen maar. Maar Albanië was een hele leuke tijd. Het politiek ging het ongelooflijk slecht met het land in die periode. En er is veel gebeurd. Maar als kind krijg je daar niet zo gek veel van mee. Ik speelde op straat, voetbalde met de buurjongens. En eigenlijk dagelijks in mijn herinnering. En ging naar een school, heel beschermd. De internationale school, gerund door Amerikanen. En de voertuig was Engels.
Ja.
En ja, dat is een kokonnetje. En dat is heel prettig. Ja.
Ik zat ook zelf op zo'n school. Dus ik weet dat dat zijn allemaal academisch geschoolde leraren. En iedereen is netjes en van stand. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad... dat is in elk land al een beetje hetzelfde eigenlijk. Maar jullie zijn echt geëvacueerd, hè, in Albanië.
Ja.
Dat heb je wel meegemaakt. Daar was een soort burgeroorlog ineens. In
ja,
1997.
Ja, klopt. En,
kun je even schetsen wat er ook alweer gebeurde?
Albanië heeft kreeg een piramidespel. En dat klinkt zo grappig als het in feite... grotesk als het eigenlijk is. Het idee was, je zet in een soort loterij... En je krijgt gegarandeerd een winstbedrag terug. Dat begon met 25% op je inzet. En de beloftes werden steeds gekker. Naar 100%. Een gegarandeerde verdubbeling. Dat kun je een tijdje volhouden als iedereen blijft inzetten. Hm. De bank kan dan blijven betalen. Maar op een gegeven moment knapte de bubbel. Albanië was decennia lang communistisch. Dus mensen hadden niet echt een ervaring met dat kapitalisme. En mensen geloofden daarin. Mensen hebben dus hun spaargeld, hebben soms hun huis verkocht. En alles op dat spel gezet. Tot afgrijzen van veel waarnemers. En mijn ouders zagen dat natuurlijk ook gebeuren. Want op een gegeven moment klapt dat. En toen klapt het ook. En Albanese hadden vaak thuis een AK-47, een geweer. Heeft ook weer met dat verleden te maken. Vroeger als Albanese werd je geacht het land te verdedigen indien nodig. Dus er lag een geweer, ook bij mijn buurman overigens. En dan breekt de pleuris uit. Zo simpel. Op een gegeven moment op een dag wordt er niet betaald. En toen werd er geschoten. En dat herinner ik me wel als kind. Dat je hoort het geluid van geweerschoten. En toen... dit is dus maart 97. En toen zijn eigenlijk alle buitenlanders in een mum van tijd geëvacueerd. En wij ook. Dus ja, toen werden we van school opgehaald. Mijn moeder heeft me dit later weer verteld, hoor. En ik weet dat gewoon niet meer, maar... We werden 's middags van school afgehaald. En zei mijn moeder, pak je spullen maar. Vanavond zitten we op vliegtuig.
Is het toch typisch dat je dat bent vergeten op zo'n leeftijd?
Ja, ik heb me daar ook wel een beetje het hoofd over gebroken hoe dat komt. Maar ik denk dat het toch betekent dat ik me als kind ook heel veilig voelde bij mijn ouders. Je krijgt iets te horen als, we gaan naar opa en oma. Of Nederland is ook leuk. Dan zie je vriendjes weer in Nederland. En dan is dat ook prima. En dus maakt die herinnering dat moment niet zoveel indruk als je zou verwachten misschien. Denk ik.
Hoe was het om weer in Nederland te komen?
Moeilijk in het begin. Ik heb me ook weer laten vertellen dat ik het eerste... de eerste periode. Mm. Ik weet dus niet, dat kan een aantal weken zijn geweest, ook een aantal maanden. Ik denk een aantal weken dat ik in een hoekje ging zitten tijdens de pauze en Theo Beckman ging lezen of Evert Hartman en zo. Van die romans. En terwijl er buiten gevoetbald werd op het schoolplein. Maar ik trok me terug. Dus ik ervoer in Nederland denk ik op dat moment als best wel intimiderend. Nederlandse schoolkinderen zijn in het begin best wel hard. En wat harder in elk geval dan ik gewend was op mijn internationale school. Dus dan trek je je terug. Maar dat was op een gegeven moment ook voorbij hoor. En toen heeft de lerares gewoon gezegd, joh, waarom ga je niet mee voetballen? En, nou, dan ga je dat doen. En dan is het eigenlijk het ijs ook wel gebroken.
Ja, ik zat ook te kijken naar je cv. En het viel me ook op dat hoe ongelooflijk actief je was als scholier en ook als student. Dus je niet alleen je voetbalblaadje, wat je net zei, maar ook de schoolkrant runde je. Ook in de studievereniging was je heel actief. Je werd ook genomineerd voor studentenprijs voor al je buitencurriculum activiteiten. Denk je dat dat een vorm van overlevingsdrang was? Of toch ergens contact zoeken? Of als je maar nuttig bent voor de groep, dan ben je er deel van?
Ja, weet ik niet. Nogmaals, ik denk dat die aanpassing, toen ik naar Nederland kwam, was ik 10. Dat die aanpassing uiteindelijk betrekkelijk vlot is verlopen. En niet zo heel verstrekkende gevolgen heeft gehad. Dus toen ik ging studeren in Utrecht, heb ik niet ervaren dat ik, moet zeggen, er buiten sta. Of dat je iets te compenseren hebt. Dus nee hoor. Ik denk dat ik heel gedreven was en ben. En dingen ook buiten de studie om wilde blijven doen. Dus ik werd inderdaad actief bij de studentenvereniging. En ging lezingen helpen organiseren en zo. Over politieke thema's en internationale thema's. Dat is eigenlijk ontzettend leuk.
Enorm maatschappelijk betrokken al zelfs op die leeftijd. De meeste studenten die zitten bij de studievereniging om te zuipen. En,
dat deden we ook wel. Hoor.
Meisjes te slutshamen. Maar dat hoop ik niet. Waar komt dat enorme wereldbewustzijn van, Daan? Dat komt niet automatisch van zo'n internationale school. Want ik ken heel veel mensen uit die wereld en die zitten juist in die bubbel en die komen daar ook nauwelijks uit. Dus
ja, nou misschien, ja. Waarschijnlijk toch door de gesprekken die er thuis gevoerd werden. Dus als je opgroeit, kijk, dat is natuurlijk wel, om terug te komen op wat je eerder zei, Albanië en Tanzania zijn arme landen. En ook al kun je als kind in je kokonnetje leven, ontgaat je die armoede niet. Sterker nog, het is een heel vanzelfsprekend onderwerp aan tafel. Het brengt ook dilemma's met zich mee. Als iemand een beroep op je doet en zegt financieel of zo. Of het gaat heel vaak over cadeautjes. Bijvoorbeeld mijn buurjongen, weet
in
ik nog wel.
Albanië.
In Albanië, ja. Die had hadden we een Lego cadeautje geven, een Lego vliegtuigje. En dat is nogal wat. Kijk, voor een Nederlands kind is dat dat is gewoon een verjaardag. Maar je had geen Lego daar. Dus hij had dat. En ik zag een tijdje later zag ik dat het vliegtuigje verdwenen was. Hij heeft er heel kort mee gespeeld. En toen had zijn moeder, bleek later, toch weer van hem afgepakt en weer in het doosje gestopt. Want dan kon het weer verder gegeven worden als cadeautje.
Ach.
En dat soort dingen, dat pik je wel op als kind. En dus je groeit wel op met een bepaalde sensitiviteit. Van, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is dat verschil? Waar komt dat verschil vandaan? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor die ander? Dus dat is een heel vanzelfsprekend iets geweest in mijn jeugd. En dat zal ongetwijfeld een invloed hebben gehad, ja.
Ook een soort schuldgevoel kan ik me voorstellen dat teweeg brengt bij jou.
Soms.
Ja.
Ja.
Heb je dat nu ook in je correspondentschap? Dat je soms in situaties verslaat waar jij uit kan stappen. Jij kan zeggen, ik stap in het vliegtuig en ik ga weg.
Ja. Ja, in Polen niet hoor. Dus ik, kijk, Polen is gewoon EU-lid. Mensen zijn vaak al in Nederland geweest. We hebben natuurlijk heel veel Polen in Nederland wonen. In Polen niet. Maar er zijn natuurlijk landen waar je dat wel hebt. Ja, waar je even komt kijken. En daarna je ticket terug hebt. En dan heb je daar, ja, dat is soms best cynisch. Dan heb je daar verslag gedaan. Soms kort. En dan moet je weer. Dan kun jij weer terug en zij niet. Maar in mijn correspondentschap hebben we daar geen. Daar natuurlijk is dat geen thema. Bovendien ga ik er ook niet weg. Ik woon er. En dat benadruk ik ook. Dat is, bedoel, zonder gekheid. Dat is natuurlijk ook iets wat ik probeer te benadrukken aan mensen. Dat ik, dat ik er 2 jaar woon. Dat ik Pools probeer te leren. Hoe moeilijk ook. Dat ook een bepaald commitment creëert. Je zegt, nou, ik spring niet in het vliegtuig. Ik doe met jullie mee. Ik ga kijken hoe jullie hier leven. Ik heb hier een appartement. Ja.
Zou je deze keer blijven als er een burgeroorlog uitbreekt?
Ja, want dan is het mijn werk om dat te doen. Ja.
Ambieer je dat ook om misschien ooit nog naar een oorlogsgebied te gaan?
Het klinkt altijd een beetje gek om dat te zeggen. Van ik wil naar de oorlog. Ik denk het wel. Met die verstande dat ik vind, of laat ik zeggen, hoop in een situatie te komen waarbij je de oorlog gewetensvol kunt verslaan. Dus ook achter het front gaat kijken. En met aandacht voor de lange termijn. Voor lange termijn gevolgen van de oorlog. En er is ook oorlogsverslaggeving die mij niet bevalt. Heel erg aan het front, et cetera. En er zijn weinig mensen. Er zijn wel mensen die dat opzoeken natuurlijk. Zijn weinig, maar dat zijn er niet zo heel veel. En, maar ik loop er niet voor weg. Ik denk wel, ja, wat ik zei, dat ik het belangrijk vind om verhalen te vertellen uit moeilijke landen. Juist waar het misgaat. Ja.
Ja. In Polen is het er ook redelijk gespannen, gaat het er nu aan toe. Hè? Je laatste stuk gaat over het Hoge Rechtshof, dat vrijwel geheel naar de hand van de politiek wordt gezet. Kun je even een beeld schetsen wat daar allemaal nu gaande is?
Ja, dat is complex. Want het gaat over de rechtsstaat. Een groot abstract onderwerp. Maar wat er in feite gebeurt, is dat de huidige regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, in Pools PiS, heeft de verkiezingen gewonnen in 2015. Een jaar voordat ik er kwam. En die zijn eigenlijk in heel hoog tempo begonnen eigenlijk per hof telkens eerst de bestaande rechters te vervangen en vervolgens de bestaande rechters te ontslaan en vervolgens te vervangen door rechters van hun eigen politieke kleur. En dat is een sluipend proces. Er is ook nooit een moment dat je kunt zeggen en nu is het klaar. Maar het nadert wel. Nou ja, het nadert voltooiing. Er zijn grote zorgen binnen de Europese Unie over, ja, of er nog een onafhankelijke rechtelijke macht is in Polen om die reden.
Dat hebben ze op een hele slinkse manier gedaan. Hè? Ze hebben de pensioenleeftijd met 5 jaar verlaagd. Van 70 naar 65, waardoor de meeste
op
staande voeten met pensioen moesten.
Dat is het vernuftige ook. Het politieke vernuft. Het is, zeg maar, de huidige generatie politici in landen als Polen en Hongarije snappen heel goed dat als je rechters de laan uitstuurt binnen de Europese Unie, zomaar, dat niet geaccepteerd wordt. Dus je moet er een verhaal bij vertellen. Mm. En dat verhaal is in dit geval, hè, die oude rechters, die moeten vervangen, want die hebben de communistische tijd meegemaakt. En die hebben daar nog allerlei loyaliteiten aan. En het is tijd voor een nieuw Polen. Een anticommunistisch Polen. Dat verhaal rammelt. De gemiddelde rechter in Polen is 38 jaar oud. Maar het is een verhaal wel dat aanslaat. Dus veel Polen, met name platteland, zeggen inderdaad. Mijn Poolse docent is er trouwens ook een voorbeeld van. Is een vrouw die dat zeer toejuicht. En zegt inderdaad, we moeten schoon schip maken. Die oude rechters moeten weg. En het is tijd voor een nieuwe garde. En dat gaat snel. Dat is, ja, ze hebben nu, ja, ze zijn dus 3 jaar geleden verkozen. En in 3 jaar tijd is die trein voortgedenderd.
Was het ook zo dat de oude garde, nou ja, verstokt was? Of,
Nee, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Nogmaals, de gemiddelde rechter is helemaal niet zo oud. Kijk, dit is een heel, als je wil, gaat graven in waar dat idee vandaan komt. Want dat is in feite, hè, het punt waar je naar vraagt. Kijk, waar dit over gaat is eigenlijk over de transformatie die Polen heeft meegemaakt na de val van het communisme. Dus het communisme viel. En in al deze landen, al deze postcommunistische landen, is eigenlijk een grote schoonmaak uitgebleven. Dat is ook logisch, want als je dat doet, dan hou je geen structuren meer over. Je kunt niet iedereen naar huis sturen. Dus wat doe je? In plaats daarvan sluit je in een soort deal. Dat was een compromis met de Communistische Partij. Waarin gezegd werd, nou, jullie behouden een aantal van jullie posities. Maar op de sleutelposities zetten wij onze mensen neer. En dat gaan we uitfaseren. En na een tijdje zijn die mensen, zijn die communistische generaties toch uitgespeeld. Dat was toen een heel goed compromis, volgens de meeste Polen in elk geval. Omdat het bloedvergieten voorkwam. Je moet je voorstellen, als je dat niet doet, als je wel een bijltjesdag toestaat, zoals dat heet, in iedereen gaat ontslaan. Ja, dan, we weten niet wat er dan gebeurd had kunnen zijn. Dus in plaats daarvan krijg je dat compromis. Maar de regeringspartij nu is een partij die in Polen zegt, dat compromis was een historisch verraad. We hadden ons was een revolutie beloofd. Ons Polen, als Polen, als kiezers. Destijds was ons een revolutie beloofd. En die is uitgebleven. En die gaan we nu, 30 jaar na dato, alsnog bewerkstelligen. Via die rechterlijke macht. En als dit, ik zie je gek kijken. Dit is hoe de Poolse werkelijkheid eruit ziet. En dat is best lastig, want ik moet dat vertalen naar een Nederlandse lezer. En die kloof zie ik. Maar ik hoop dat dat overkomt.
Kun je het politieke landschap van Polen even schetsen? Ik heb begrepen dat er vrijwel geen linkse partij nu in dienst is. Dus dat wat wij als, nou ja, eigenlijk we hebben midden en rechts. Stel dat alle linkse partijen, ruw gezegd is dat Polen. Als al onze linkse partijen weg zijn.
Ja, de linkse partijen hebben de laatste verkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. Mm-hmm. En dat is ook niet zo heel gek, want historisch gezien is Polen, ik wil niet zeggen een rechtsland, maar een heel nationalistisch land. En dat zouden jij en ik ook denk ik wel geweest zijn als wij in Polen waren opgegroeid. Dus
waar bestaat dat uit, dat nationalisme? Waarom is dat zo?
Nou, dat als je, Polen heeft zo'n ongelooflijk moeizame geschiedenis en een bloedige geschiedenis achter de rug, waarbij meerdere keren het land van de kaart geveegd dreigde te worden. En je kunt teruggaan naar de 18e eeuw. Toen hebben de grootmachten rond Polen dat land eigenlijk opgedeeld in drie delen. De Pruisen een stukje, de Russen een stukje en de Habsburgers een stukje. En de heel 19e eeuw bestond Polen in feite niet. Daarna zowel Hitler als Stalin besloot ook dat Polen geen bestaansrecht had. Dus dit zit heel diep verankerd in hoe Polen naar de wereld kijken. Het idee bestaat,
een soort underdog-positie.
En dat leidt weer tot een soort overcompensatie, kun je zeggen. Maar het idee bestaat, en dat is niet helemaal onterecht historisch, dat als wij als Polen zwak staan, dan maken buurlanden daar misbruik van.
Ja, het volkslied heet ook Nog is Polen niet verloren.
Precies. Ja, ja, en dat komt eigenlijk al uit die 18e eeuw. Dus dat gaat vrij diep. Waarmee ik niet wil zeggen dat als ik met vrienden praat in Warschau, mijn vrienden die ik vrijwel dagelijks zie, dat zij iedere dag in Pools voetbalshirt naar het werk komen. Zo, dat is natuurlijk ook niet. Ze hebben vaak ook een Erasmus gedaan. Ze zijn zeer pro-Europees. Dat geldt overigens voor de grote meerderheid van de Polen. Is heel trots dat ze bij de Europese Unie horen. Dus we moeten er ook niet een soort karikatuur van maken. Maar dit is wel het verleden.
Ja, dus er is een nationalisme. Voor ons is dat automatisch ook rechts. Maar dat is daar niet per se.
Nee, precies. Dus dat speelt meer in alle, door alle partijen.
Hoewel de hele
alle
partijen, rechtse alle partijen rusten hier. Ja.
Ja, en ook historisch. Kijk, als je 40, 50 jaar communisme meemaakt, dan is links, zeer links, sowieso een tikkeltje verdacht. Dus wat je krijgt is meer conservatieve partijen, katholieke partijen. Polen is ook een heel religieus land. Dus de kerk speelt een rol. De kerk heeft ook een grote bijdrage geleverd bij de val van het communisme. Neem iemand als Johannes Paulus II. Voor ons al lang vergeten. Twee pauzen geleden. Maar in principe is hij de meest geliefde Pool van de 20e eeuw. Ik fiets vrijwel dagelijks over de Johannes Paulus II allee.
En ik kan me gewoon niet voorstellen, wat doet een paus dan met in een revolutie? Dit is helemaal nieuw voor mij, dus ik ben een beetje.
Nou, dat is een goede vraag.
Ja.
De paus heeft in 1978 is toen een Poolse paus gekomen.
Mm-hmm.
Wat sowieso een bron van trots was, eindelijk een Poolse paus. En die heeft toen heel slim, heeft een soort stille diplomatie bedreven. Zij is naar Polen gekomen een jaar later. En is gaan praten, heeft eigenlijk de oppositie ontvangen. En dat was toen al vrij ongekend. Er was een vakbond, Solidarność, in Nederland Solidariteit, die toen in opkomst was. En hij is gaan praten met die mensen. Heeft ze ontvangen. En dat is een enorme boost geweest voor die Poolse oppositie destijds. Misschien nog wel belangrijker, hij heeft ook gewoon een toespraak gehouden op een enorm veld waar honderdduizenden Polen zijn komen luisteren. En je moet je voorstellen, als je daar staat als Pool en je kijkt naar links en je kijkt naar rechts en je ziet zoveel mensen om je heen, dan denk je, hey, als wij dit kunnen, als wij met z'n allen kunnen komen buiten die hele partij, buiten die communisten om, zijn wij in staat tot zulke mobilisatie, voor in dit geval religieus, maar misschien kunnen we ook wel een demonstratie organiseren. En dat heeft, dat was de lont in het kruidvat. Daarna is het snel gegaan. Ja.
Toch is die mobiliteit nu niet echt veel op te merken bij nu die hoge rechters worden weggevoerd.
Jawel, als je met mobiliteit bedoelt, de mobilisering. Dus
ja, mensen die komen protesteren daartegen.
Ja, er zijn wel demonstraties. Ja. En ook best wel veel, niet altijd even groot. Kijk, Polen zijn op zich de afgelopen 3 jaar best wel veel de straat op gegaan, maar het levert niet altijd resultaat op. En veel mensen zijn dus demonstratie moe. Op een harde kern na. Als ik naar mijn eigen vrienden kijk, leeftijdsgenoten, zie je dat een soort tweedeling. Sommigen hebben het gevoel, het heeft geen zin. Dus ik ben in het begin de straat op gegaan, maar wat hebben we nou bereikt eigenlijk? Dus waar doen we het voor? En er is ook een groep voor wie het heel abstract is. Dus als jij nog nooit in aanraking bent gekomen met die rechtsstaat, als jij nog nooit in aanraking bent gekomen met rechters, als jij nooit een proces hebt gehad, wat is dan precies die rechtsstaat? Waarom is dat zo superbelangrijk? En is het niet zo dat wat die regering zegt, namelijk wij hebben gewoon de verkiezingen gewonnen, dus wij mogen toch gewoon doen wat we willen? Zit daar dan niet wat in? Dat is wat sommige mensen zich afvragen. Nou, daar kun je allerlei kanttekeningen bij plaatsen, maar het is een abstract onderwerp, de rechtsstaat. En je kunt het niet eten, zoals iemand een keer zei. Het is, ja.
Ja. Je verslaat regionaal of landelijk, maar je kan niet anders dan wereldlijk denken. Dit staat wel in een lijn van een Orbán,
ze leren van elkaar ook.
Een Erdogan, een Trump.
Ja, ja. Dus ze leren van elkaar, ze kijken naar elkaar. Kaczynski, de sterke man in Polen, heeft een paar jaar geleden al een keer gezegd, ik wil eigenlijk een soort Istanbul aan de Wisła, de rivier door Warschau. Het vernuft in die maatregelen, dat kijken ze vaak van elkaar af. Dus neem even, we hadden het net over die pensioenleeftijd. Dat is een truc die Orbán als eerste heeft toegepast. Heeft hij gedacht, nou, die pensioenleeftijd, dat klinkt heel plausibel voor de buitenwereld, dan doen we het zo. Pensioen heeft het verlagen van de een op de andere dag voor rechters.
Grappig is dat hij zelf ook al eigenlijk die pensioenleeftijd heeft, toch? Heb ik dat nou begrepen? Bij een stuk van jou? Of zijn broer?
Orbán bedoel je?
Nee, Kaczynski.
Zeker, ja hoor. En het, ja,
want die zijn
ja,
dus ook, als je, hoog, hoogbejaard. Als je, dat, ja. Als je het op de politiek zou moeten toepassen, dan moeten ze ook allemaal weg.
Hoogbejaard,
dus dat
ja.
Is heel wonderlijk.
Absoluut, absoluut. Nee, en, ja, het probleem, wat je zegt klopt wel hoor. Wat je dan vaak hoort is dat ze zeggen, nou, maar wij zijn gekozen en die rechters niet.
Ah, zo.
Dus, en ik heb wel eens woordvoerders aan de lijn gehad van de minister van Justitie. En dan kunnen gelukkig een woordje Engels. En die zeggen dan ook vol vuur, die zeggen, ja, die rechters, we leven toch in een democratie. Dat betekent dat alleen als je gekozen bent, mag je macht uitoefenen. En een rechter is niet gekozen, dus waarom mag die dan zoveel macht uitoefenen? Nou ja, het enige wat je daarop kunt zeggen is dat je verwijst naar de Poolse grondwet. Of dat je verwijst naar de Europese normen, dat de rechters onafhankelijk moeten zijn. Maar ja, nogmaals, dit is een verhaal dat goed aanslaat. Hm. En het klinkt ook lekker.
Ja. Maak jij je zorgen over deze wereldtrend?
Ik denk het wel. Ik denk wel een beetje een moeilijke vraag die je stelt, omdat ik vind dat het niet helemaal mijn rol is om iedere dag te gaan roepen hoeveel zorgen ik me maak. Want ik moet uiteindelijk ook gewoon verslag blijven doen van beide kanten. Van wat er aan alle kanten van het politieke spectrum gebeurt. Maar Ik denk dat iedereen die de zaken in Polen en Hongarije volgt, met name omdat ze een lid zijn van de familie. Dus je hebt het over Erdogan. Dat is al wat lastiger, want die zit niet in de Europese Unie. Dus daar hebben we wat minder zeggenschap over. En dat gaat ons wat minder aan, misschien. Maar met Polen en Hongarije moeten we eigenlijk vrijwel dagelijks zaken doen. Er is laatst een zaak geweest waarbij een Ierse rechter eigenlijk voor het eerst zei: ik durf niet aan Polen uit te leveren. Want ik weet niet of die man een eerlijk proces kan krijgen. En dat is nu een zaak geworden bij het Europees Hof. En dat sleept nu voort. En een heleboel juristen die ik dan spreek, die zijn daar heel erg vinden dat ongelooflijk spannend. Dat is al een teken aan de wand. Als wij Polen en Hongarije binnen de Europese familie willen houden, dat wil volgens mij iedereen, dat willen de Polen en Hongarije zelf ook, dan moeten we wel goed in de gaten houden ten eerste wat er gebeurt, maar ook heel goed het gesprek gaande houden. Waar komt het vandaan? Wat kunnen we eraan doen? Ja.
Dat nationalisme van die Polen, wat je nu om je heen ziet, is dat ook aanstekelijk? Denk je, oh, hoe is het eigenlijk met jouw nationalisme gesteld?
Is het aanstekelijk? Maar ik leer wel, laat ik het omdraaien, ik leer wel veel over Nederland. Ik denk dat iedereen die wel eens een tijdje in het buitenland heeft gewoond, een paar jaar, gaat wel wat anders kijken naar Nederland. Ik zal een voorbeeld geven. In 2010 heeft Polen een enorme traumatische ramp meegemaakt. Een vliegramp. Smolensk. Dus dat is een plaatsje in Rusland waar een regeringsvliegtuig is neergestort. Aan boord de president, de top van de generale staf, de baas van de centrale bank. Onvoorstelbaar. Eigenlijk de halve Poolse elite zat in dat toestel. Dat toestel is neergestort. Iedereen was dood. En toen ik aankwam in 2016, toen ik naar Polen verhuisde, wisten sommige Polen zich natuurlijk MH17 te herinneren. Mm. Dat lag vers in het geheugen. En sommige mensen zeiden, dan snap jij ons wel. Jullie hebben ook een vliegramp meegemaakt. En op zulke momenten realiseer ik me dat Nederland ook vrij uitzonderlijk is, maar in omgekeerde zin. Omdat Nederland juist heel veel onwennigheid voelt bij openlijk verdriet tonen, openlijk rouwbeklag, openlijk nationalisme rond rampen. Dat doen we niet zo. Daar zijn we niet zo van, volgens mij. En dat is best interessant. En soms denk ik wel eens dat Nederland daarin meer uitzonderlijk is dan hoe Polen het doet, waar inderdaad die ramp heel openlijk, het verdriet daarvan heel openlijk beleden is. En eigenlijk nog steeds. Dat is een heel groot verschil. Of mij dat zelf beïnvloedt? Nee, ik vind het juist razend interessant om er vooral verslag van te doen.
Nou ja, ik vraag het omdat ik veel mensen ken met het diplomatenwereld die zeggen aan een third world culture of een third culture kid syndroom eigenlijk te lijden. Dus dat ze eigenlijk nooit echt ergens geworteld zijn. En ook al staat er in hun paspoort dat ze ergens vandaan zijn, dat ze zelf niet echt meer kunnen identificeren met de cultuur.
Ja. Ja.
En zich daar ook niet echt om.
Dus met andere woorden, voel ik me nog Nederlander, is wat je vraagt.
Ja, nou inderdaad, ik vraag me ook redelijk, omdat het ook zo'n onderwerp is in de Nederlandse politiek. Wat is een Nederlander?
Ja.
Inderdaad, we zijn niet echt uitgesproken nationalistisch en trots. En als je dat zegt, dan wordt het toch een beetje. Het voelt ook soms alsof het lijkt alsof je nog in Sinterklaas gelooft. Zo. Ach. Dat is dit ook een hele mooie kant aan.
Zeker.
Ja, in zoals dat collectieve ervaren van. Nou ja.
Absoluut. Ja, en ik denk dat de kunst bestaat erin om je niet zozeer je wortels, wil je niet het kind met het badwater weg te gooien. Dus ik voel me geworteld in Nederland, absoluut. Ik denk dat ik de meest vormende jaren puberteit en zo, allemaal Nederland meegemaakt. Dat is heel belangrijk. Ik ken genoeg mensen, wat jij ook zegt, die juist die jaren in het buitenland hebben meegemaakt. Ja, dan wordt het ingewikkelder. Is daarmee ook gezegd dat Nederlanders meer dat moeten uitventen? Ik weet het niet. Ik denk dat we een gezonde modus hebben gevonden daarin. Die voor sommige mensen ook wel jaloersmakend is.
Geef eens een voorbeeld.
De politieke cultuur. Laat ik het zo zeggen. Hoe meer grote woorden je gebruikt bij belangrijke momenten, hoe meer dat ook verdeeldheid kan zaaien. Het lastige aan de Poolse politiek vind ik dat die zo ontzettend emotioneel is. En dat komt door dit soort dingen. Dus als jij voortdurend praat over het volk, het land, de natie. Dit zijn grote woorden, maar die vallen dagelijks. Dan is jouw politieke tegenstander heel snel een politieke vijand. Wat echt iets heel anders is. Een vijand die maak je misschien uit voor verrader. Of een vriend van de Duitsers. Wat in Polen ook een heel grote belediging is. Dus snap je? De omgang met elkaar wordt niet bepaald makkelijker. Politiek gesproken, maar ook in het publieke gesprek. Als je voortdurend hele grote woorden gaat gebruiken.
Ja, dat is mooi. Ik moet er even over nadenken. Laten we even een muziekje luisteren. Ik heb hier een nummer, Hope Tala. Ze is een 20-jarige singer-songwriter uit Londen. En in haar nummers combineert ze haar liefde voor literatuur met muziek. En luister maar, dit is Blue.
Up skin. You sleep softly tonight, don't know the pain I'm in. You're a starry ache, can't decide if you're cruel. But it's better to be burnt by the sun than to be chased by wolves. I will skip to your slick with love till you've had bread, then they run. I could fall right through. I can feel you running through my veins, and my soul goes cold. I fall harder when you say my name. Moon time never gets old. I will skip.
Dat was Hope Tala met Blue. En hier bij mij in de studio zit Jenne Jan Holtman, Polen-correspondent van de Volkskrant. En hij woont daar inmiddels 2 jaar.
Land, het is het Holtland.
Volkskrant, Polen. Wat zei ik het fout?
Je zei Holtland. Holtman zei.
God, zo doe ik het weer. Oh, nou. Oké, we gaan gewoon doen alsof er niks gebeurd is en we gaan door. Ik heb me echt wel goed voorbereid hoor, lieve mensen. Oké, ik wil het hebben over de toekomst. Want ik heb begrepen dat jij een tijd vrij afgaat van correspondentschap. Jij gaat een boek schrijven.
Ja.
Ja. Was dit een van je grote dromen naast het correspondentschap? Een boek? Is dat on the bucket list?
Nee. Nee, zo was het niet. Het is meer. Ja, het leidde ertoe. Ik ben een vent tegengekomen, een man tegengekomen. Die zo mateloos interessant. Die ik zo mateloos interessant vond. Dat ik dacht: deze man verdient een boek.
Ja, vertel me. Hij heet Klaas de Jonge. En ik wist er dus niks van. Een lacune in mijn kennis van de Nederlandse geschiedenis. Dit is wel een heel kleurrijk figuur. Een soort Tanja Niemeyer avant la lettre. Mag ik het zo zeggen?
Ja, al denk ik dat de context heel anders is. Maar het klopt in die zin dat Klaas bijzonder ver is gegaan voor zijn idealen. Zover dat het inderdaad ook tot een gewapende strijd heeft geleid. En dat is me gaan fascineren.
Hij was een Nederlandse antropoloog. Hij werkte in Zuid-Afrika. En heeft zich uiteindelijk... Is hij steeds meer dingen gaan doen voor de ANC?
Voor de ANC, ja. Hij werkte in Mozambique. Dus hij heeft, heeft niet in Zuid-Afrika gewerkt. Dat kon toen ook heel moeilijk. Want dan werd je eigenlijk deel van dat systeem, van apartheid toen. We hebben het over de jaren 80, tijd terug. Klaas is in 1981 in Mozambique gaan wonen met zijn toenmalige vrouw. Aanvankelijk als onderzoeker, antropoloog, wat je zegt. Maar Mozambique en met name de hoofdstad Maputo was een soort broeinest van verzet. Het verzet van tegen de apartheid zat in andere landen, in landen rond Zuid-Afrika. Je kon niet echt een guerrilla voeren vanuit Zuid-Afrika. Dus er werden uitvalsbases gecreëerd in landen rond Zuid-Afrika. En Mozambique was daar een van de belangrijkste van. En dus kwam hij daar in aanraking met hoge ANC'ers. En die zagen in hem een recrutant. Iemand die misschien wel werk voor ze kon doen. En Klaas heeft had natuurlijk een heel groot voordeel. En dat is zijn huidskleur. Dus als witte man destijds, of als vrouw, kon je heel makkelijk de grens over. Onbekommerd, ongezien, ongemerkt. Kon je van alles de grens over smokkelen. En dat is hij gaan doen.
Waaronder wapens.
Waaronder wapens. Ja, het begon kleiner hoor. Dus je moet eerst je even bewijzen met eerst geld en pamfletten. Brochures, toespraken van Mandela, dat soort dingen. En hij kon zijn werk goed. Hij deed het gewoon ontzettend goed. Dus de ANC had zoiets van... ja, we hebben goed iemand in handen. Kundig. En dat geldt ook voor zijn toenmalige vrouw. Ze hebben het samen gedaan. En ze zijn dat jarenlang blijven doen. Tussen 81 en 84.
Hoe kwam hij op je pad? Hij is nu in de 80. Hij woont weer in Nederland.
Ja. Ja, dus de naam Klaas de Jonge had ik wel eens gehoord. Maar ook niet meer dan dat. En ik studeerde in Amsterdam. En had hem ook wel eens gezien bij een debatcentrum. En toen dacht ik, goh, dat moet een interessante vent zijn. Een interessante verleden. En tijdens de opleiding journalistiek, de masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam, kregen we de opdracht om een profilerend interview te maken. Een diepte interview. Waarvoor we zelf iemand mochten uitzoeken. En toen heb ik... ik wilde wel meer weten. Ik heb Klaas de Jonge benaderd. En hij zei, kom maar langs. En zo is het begonnen.
Heel bijzonder. En het is een soort, mag ik zeggen, vriendschap geworden. Je hebt een maand bij hem gewoond ook.
Ja, ik heb ook een beetje gekozen voor de antropologische methode. Dus dichterop. En ik wilde hem heel veel vragen. En met name omdat hij al zo oud is. En ook ziek is. Wilde ik niet wachten. En wilde ik in korte tijd heel veel met hem doen. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon bij hem in huis wonen. En we hadden, vriendschap is wat te veel gezegd misschien, maar we hebben een vertrouwensrelatie in korte tijd opgebouwd. En hij vond dat goed. Dat ik in zijn huis een bed zou krijgen in de hoek van de woonkamer. En daar heb ik gebivakkeerd. En dan ging ik met hem praten, bijna dagelijks.
Hoe bewaak je dan nog je journalistieke onafhankelijkheid?
Ja, ik dacht al dat je dat zou vragen. eigenlijk door wat ik zeg. Door goed op het proces te letten. Dus we hebben veel gedaan samen, maar hij kent ook mijn twijfels. Hij kent ook mijn ik behoud mijn eigen opvattingen over wat Klaas gedaan heeft. En kijk, hij is bijzonder ver gegaan voor zijn idealen. Ik zal verklappen dat Klaas is betrokken geweest bij een aanslag in 1983. Daar zijn ook doden bij gevallen. Hij heeft die bom voor die bomauto was het. Hij heeft die bom de grens over gesmokkeld. En er zijn burgerdoden bij gevallen. Ik vind dat nogal wat. En hij weet dat ook.
Je zou kunnen zeggen dat het een terrorist is.
Ja, dat is een beetje de hele korte handboekdefinitie. Als er burgerdoden vallen, als er een klap valt. Terrorist. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik een boek wil schrijven. Ik vind dat een interessant spanningsveld. Ik wil graag weten, wat maakt iemand tot een terrorist? Of tot een vrijheidsstrijder? We moeten niet vergeten, het ANC heeft decennia lang geprobeerd op eerbiedige wijze te vragen om gelijke rechten. Geweldloos decennia lang en zoiets radicaliseert. En op een bepaald moment heeft ook Mandela gezegd, wij kunnen niet anders. En Klaas zegt, ik heb daar alleen maar in gefaciliteerd. En het heeft ook geleid tot resultaat. Uiteindelijk is Zuid-Afrika bevrijd.
Maar hij is wel de grenzen eigenlijk van zijn beroep enigszins overschreden als, nou ja, antropoloog moet je een beschouwer zijn.
Ja.
Niet een actieve.
Ja, ik denk dat Klaas geen antropoloog meer was toen hij in die auto deed wat hij deed.
Ja.
Maar nou, hij werd dan activist. Daar loopt hij ook niet voor weg, dat klopt. Ja.
Hoe kijkt hij daar nu op terug? Op die tijd? Is hij er trots op?
Trots is misschien niet het goede woord, maar wel. Hij heeft er geen spijt van. En hij vindt dat hij het juist heeft gedaan. Dat dit gewoon simpelweg nodig was. En ik denk dat hij daar ook wel een punt heeft. Dat, nogmaals, wetende hoe het daarna ook verlopen is. Tuurlijk, in de jaren 80 konden we zeggen, Mandela is een terrorist. In het Westen, sommige regeringen zagen hem destijds ook zo. Maar ja, Zuid-Afrika is bevrijd. Zuid-Afrika is een democratisch land geworden. Dus je kunt je afvragen wat er gebeurd was als er niet gekozen was voor een gewapende strijd, bijvoorbeeld. Dus ik begrijp, laat ik het zo zeggen, ik begrijp dat Klaas dat zo ziet, ja. Ja.
Je komt zelf uit een gezin van weldoeners. Mag ik het toch al noemen? Opbouwwerkers. Je hebt jezelf ook een wereldverbeteraar genoemd in een eerder interview. En ik vroeg me af of jij misschien soms ook niet denkt, wat kan ik meer doen dan een stuk schrijven? Is de journalistiek wel genoeg om de wereld te veranderen?
Zo, hoe lang hebben we?
Nog 6 minuten.
Ja, nee, ik ben gek op het maken van verhalen. Dus voor mij is dat genoeg en meer dan dat zelfs. Ik vind een verhaal maken door je in iemand te verdiepen, het liefst met zoveel tijd als mogelijk, en iemand recht doen. Met gevoel voor die context, voor de context van die persoon, met gevoel voor de achtergrond van die persoon, is heel waardevol. Goede verhalen kunnen, ik ga nu niet zeggen de wereld veranderen, dat klinkt zo blasé, maar een goed verhaal kan heel veel bewerkstelligen. Dat zonder meer. Ja.
Denk jij dat je hetzelfde had gedaan als je in de positie had verkeerd van Klaas de Jong in die tijd?
Nee, maar ik denk, maar dat komt ook omdat ik een andere generatie ben. Ja, dat is misschien een heel flauw antwoord, maar ik ben geboren in het jaar dat de muur viel. Wij als generatie hebben dit natuurlijk nooit voor zulke dilemma's gestaan. En dat vind ik ook zo boeiend. Ik probeer me te verdiepen in een generatie zoals die van Klaas. Hij is van voor de oorlog, hij is van 1937. Dat is een generatie die die oorlog heel bewust, niet zozeer bewust heeft meegemaakt, maar heel bewust heeft meegekregen in het onderwijs bijvoorbeeld en thuis. En dat was het referentiekader. Daar begint ook een verklaring om te snappen waarom iemand ertoe kan komen om zo ver te gaan. Had ik het gedaan? Ik denk het niet, maar ik denk ook dat ik niet hoe moet je het zeggen? Dat ik me in zo'n positie had begeven, eigenlijk. Ja.
Ja, het is ook wel ergens mooi dat je die daadkracht hebt. Je wordt ons natuurlijk, onze generatie, ook verweten dat wij alleen maar een soort protestcultuur online hebben. We liken en we delen. En maar op het Malieveld staan homaar.
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk wel dat veel mensen een beetje dwars begint te zitten, ja.
Waarom moeten wij het verhaal van Klaas de Jonge nu kennen? Hij kwam hier naar Nederland, was werkloos. Het is eigenlijk een soort roemloos einde van een soort heel spannend leven. Hier kwam niet met beschamel AOW de laatste jaren uitzitten.
Ja,
als ik het oneerbiedig zeg.
Helemaal roemloos niet. Hij was in de jaren 80 echt een gezien iemand, omdat hij heel veel heeft gedaan voor de ANC. En nou ja, een hele affaire uitgevolgd, een diplomatieke affaire, toen hij de Nederlandse ambassade invluchtte.
Is het ook een stukje eerherstel, dit boek?
Voor hem bedoel je?
Ja.
Nee, zo zie ik het niet. Volgens mij ziet hij het ook niet zo. Ik denk waar het om gaat, is nogmaals te doorgronden wat geweld is. En wat we. En hoe mensen zich verhouden tot geweld.
Oh, dat is een grote vraag.
Dat zijn hele grote vragen. Maar. Een generatie als de mijne kan zich eigenlijk niet voorstellen dat geweld een optie is die op tafel ligt. Dat een doel kan dienen. En dat vind ik een hele spannende vraag om te onderzoeken. Ik heb de antwoorden niet hoor, maar nou ja, misschien over een paar jaar wel.
Wanneer wordt dit boek verwacht over Klaas de Jonge? Je gaat in januari met verlof, een half jaar.
Ja.
Moet het dan ook eind 2019 in de winkel staan?
Nee, alsjeblieft niet. Nee. Ik ga beginnen. Ik ga in januari beginnen. In eerste instantie ruim een half jaar op verlof. En ik zal dit jaar daarna ook nog nodig hebben. En daarna moeten we even kijken hoe het gaat. Ik kan me daar niet op vastleggen. Ik heb een uitgever gevonden, daar ben ik ontzettend blij mee. Dus er komt een boek, maar dat zal nog even duren. Ja.
En Polen, voelt het een beetje alsof je het in de steek laat? Of denk je, nou, blijf je toch half...
Een beetje wel, ja. Ik heb natuurlijk, mijn vrienden weten inmiddels wat ik ga doen. En ik vind dat jammer. En ik zelf ook, absoluut. Maar goed, er zijn verkiezingen, dat klinkt een beetje als een teaser, maar er zijn parlementsverkiezingen over een jaar. Dat is een heel, heel belangrijk moment voor Polen. En dan ben ik er. Daarom ga ik... Nu kan ik straks... begin 2019, een half jaar met verlof. Zodat ik net op tijd ben voor de verkiezingen. En dat soort momenten moet je er zijn, wil je er zijn. En dan zorg ik ook dat ik er ben. Ja.
Nou, ja. Ik kijk er naar uit. En ik hoop... we gaan je zeker volgen en lezen over Polen, Oost-Zuid-Afrika en wat al niet meer. Mag ik je bedanken voor je komst naar de studio.